Goedemorgen allemaal, broeders, zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Oh, we hebben geen middagdienst meer, sorry. Vanaf deze plaats wil ik eigenlijk meteen beginnen om Corinne en Thomas te bedanken voor de hulp die ik vanochtend kreeg om alle stoelen weer op zijn plek te zetten, want die stonden met z'n allen in dat hoekje opgesteld. Dus het was een warme klus, maar we hebben het geklaard. Dankjewel. Want dat was een verrassing toen we gisteravond Richard zijn neus om de hoek stak. Vandaag gaat Evert-Jan Broekhuizen bij ons voor. En graag heb ik ook nog een mededeling van de kerkenraad. Namelijk dat wij van plan zijn om Saskia van Helden te benoemen als ouderling. En Johan Pieneman als diaken. En tot aanstaande zondag 3 mei kunt u daarop reageren. Naar de scriba. Volgende week zondag hebben we na de ochtenddienst gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente. En dat kan ook nog op 7 mei. De informatie daarvoor vindt u in het weekblad. Vanochtend liggen hier een aantal kaarten. Eentje voor Gabrielle Kapitein, voor Max de Ruiter. En de Je hoort erbij kaart, die is vandaag voor Ineke Veldman. En de bloemen willen we graag laten bezorgen bij Marjan van der Linden. Ik denk dat u wel weet waarom. Dus daarom mijn vraag, wie zou daar even langs willen gaan? Ik zie Klaas zijn hand opsteken. Ik zal zo de paaskaars aansteken en daarna gaan we beginnen met het zingen van opwekking 715, Wat hou ik van uw huis?
goed om samen te verlangen naar God. Dat we hem, we mogen hem ook samen zoeken in gebed, in het zingen en in gewoon het gesprek met elkaar. En als we dan ook samen zijn, dan mogen we ook iets ervaren van die grootheid. Als onze stemmen samenkomen, dan is het samen één gebed, één lied dat wij mogen oprichten naar hem. En dat willen we ook doen, omdat we niet alleen hier, maar ook met alle onze broers en zussen over de hele wereld belijden dat onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Want hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons het leven gegeven. En daarom vertrouwen we op hem. En we vertrouwen ook op zijn belofte. Dat hij niet loslaat wat van zijn hand begonnen is. Daarom mogen we ook gegroet worden door God, want we zijn welkom bij hem. Er is genade en vrede voor jou, van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, die ook bij ons wil zijn en in ons wil wonen met zijn Heilige Geest. Amen. Zullen we ook doorgaan met het zingen en ook over nou, hoe goed het is om samen te komen, Psalm 133 in de woorden van opwekking 34, Hinem Tov Umanayim. Hier in deze zaal het stilstaan bij de psalmen en de liederen die God ons heeft gegeven in de Bijbel. En nou ja, dat wat we net zongen, Hinem Tov Umanayim, Psalm 133, is daar één van. Ik zal er iets meer van vertellen later in de dienst. Nu wou ik ook gewoon kort iets inleiding geven juist op het gebed. Omdat bij ons, ja, in onze traditie, ik weet niet hoe dat met jullie zit hoor, maar is het vaak inderdaad, zijn zingen en bidden twee verschillende dingen. Bijvoorbeeld dan, we kunnen gaan zingen met elkaar in de kerk, of we kunnen met elkaar gaan bidden. En als we gaan bidden, dan vouwen we onze handen, en als we gaan zingen, nou dan staan we, of kan je misschien je handen omhoog doen, of nou, het zijn twee verschillende dingen. Tegelijkertijd is juist zingen eigenlijk een beetje zoals de Bijbel het ons een beetje geeft, is eigenlijk op zichzelf al bidden. Zoals Augustinus, een van de oudste kerkvaders die we hebben, die zei, zingen is twee keer bidden. En het mooie vind ik ook dat als je gaat zingen om te bidden, is dat, ja, als ik naar mezelf kijk, is als ik ga bidden, dan vind ik het soms zo moeilijk om de juiste woorden te vinden. En dan denk ik, ja, als ik nou niet authentiek ben, als ik aan het bidden ben, is het dan een goed gebed? Of misschien is mijn gebed dan wel te kort? En nou, er kan heel veel onzekerheid soms inkomen. En als je denkt dat ik daarin alleen ben, nou, dan weet ik vrij zeker. Ik spreek zoveel mensen ook hier in onze kerk die gewoon zeggen, ik vind dat bidden zo moeilijk. Zingen en de psalmen zijn iets dat God ons heeft gegeven om te bidden. En ik denk dat misschien voelen de woorden niet direct authentiek, want je hebt ze niet zelf bedacht. Maar denk er dan aan dat door te zingen open je je hart. En er zijn misschien niet de woorden de woorden die je zelf hebt gekozen. Maar helpen de woorden van een lied je wel om bij de juiste hartsgesteldheid te komen. Daarom wou ik voor het bidden deze morgen ook beginnen met een lied. Het is Psalm 51 in de woorden van opwekking 811. Was mij witter dan sneeuw. Dat is een lied waarin we vragen, God, ik heb dingen verkeerd gedaan en wilt u mij dat vergeven? Daarna zou ik ook het gebed wel met woorden op die manier verder brengen. En we sluiten dan uiteindelijk af met een bemoedigend lied. Wat ik nog echt uit mijn jeugd had meegekregen van Ellie en Rickert volgens mij. Je hoeft niet bang te zijn. Zullen we samen het gebed beginnen door te zingen, was mij witter dan sneeuw. Eeuwige God, trouwe Vader, zo komen wij bij u. U kent ons, u kent ons leven, u kent ons hart. U weet wat erin speelt. We komen daarom bij u en we vragen u of u ons wil aannemen. Of u ons wil vergeven de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Maar we durven het te zingen. We durven het u te vragen. Omdat als we met schuld bij u komen, dan stuurt u ons niet weg. Maar door Jezus belooft u ons vergeving. Geef ons de kracht en de moed om die aan te nemen. En ook uit te delen aan de mensen om ons heen. Want als we kijken naar de wereld om ons heen, dan zien we dat juist het weglopen van schuld, van verantwoordelijkheid, zoveel gebeurt. Uit angst voor afwijzing, om gecanceld te worden. Maar bij u mogen we eerlijk zijn. Deze wereld heeft u nodig. Heeft het nodig dat er kracht is om te vergeven. Kracht is om lief te hebben. Dat er kracht is om opnieuw te beginnen. Wilt u ontfermen over deze wereld waarin zoveel oorlog is. En zoveel onrust is. Wilt u de onrust uit ons hart wegnemen. En vervangen door uw vrede. Wilt u deze dienst eraan laten bijdragen. Dat wij vervuld worden met uw Heilige Geest. Met uw openbaring. Zodat we sterk staan in deze wereld. Wilt u ons helpen deze morgen iets van u te ontvangen. In het luisteren, in het zingen. En wilt u ons ook helpen om daarna ook aangemoedigd het gesprek met elkaar te blijven voeren over wat u ons geeft in liederen en in gezang. Wilt u ook zijn bij de mensen, bij onze broers en zussen die nu niet aanwezig kunnen zijn deze morgen. Die op reis zijn, of die hier misschien wel zouden willen zijn, waarvan dat niet kan. Wilt u met uw geest ons ook met hen verbinden? Want door uw geest zijn wij één. En wanneer we dan ook zelf tegen moeilijke dingen aanlopen, wilt u ons helpen om deze morgen ook bij u rust en vrede te vinden. Zo komen bij u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Dan is het nu ook tijd voor de kinderen om naar voren te komen. Kijk. Kijk, jij bent er heel snel hier voor. Kijk. Zo. Nou, wat gezellig dat jullie hier allemaal zijn. Jullie hebben zeker ook allemaal vakantie, of niet? Ja? Ja, je hebt vakantie, maar ben je al uitgerust? Of was het heel druk? Het was wel een beetje druk, hè? Ja, hè? Hey, dat liedje dat we net zongen, wie van jullie kende die al? Jij kende hem al? Jij ook? Jij ook? Jij niet? Dat is heel veel. Nou, jij? Jullie ook allemaal? Dat vind ik eigenlijk, nu moet ik zeggen, dit is eigenlijk, vind ik eigenlijk heel jammer dat jij hem niet kent. Want ik vind dat een van mijn favoriete liedjes. Ik vind hem heel mooi. Dat betekent dus dat ik hem thuis misschien niet genoeg zing. Klopt dat? Ja, dat is wel een, het is even confronterend, hè? Voor mij dan, hè? Niet voor Jero. Want dit liedje, het is een oud liedje. Wie kende hem ook als kind? Even kijken, want ik kende hem als kind. Even kijken, hoe oud is het liedje? Oké, er zijn ook wel wat mensen die echt al wat ouder zijn, die hem ook al kenden van vroeger. Echt van als klein kind? Oké. Iets ouder dan een klein kind. Zo. En weet je het liedje? Ik heb dat dan ooit geleerd, toen ik klein was. En weet je wanneer ik dat soms gewoon ging zingen? Nou, wanneer zou je dit liedje kunnen zingen? Wanneer zou jij dat kunnen zingen? Nou? In de kerk. Heel goed, dat kan je. Ik heb hem wel in de kerk geleerd, zeker. En op school misschien. Nou, weet je wat dat liedje is? Want soms dan was ik, toen ik wat jonger was, wat kleiner was, was ik wel eens bang in het donker. Heb je dat ook wel eens? Nee? Jij nooit? Oh, goed. Nou, ik wel. Ik was soms wel eens bang in het donker. En als je dan bang in het donker bent, kan je soms ook een beetje alleen voelen. Dat heb ik soms. Had ik soms. En weet je wat ik dan deed? Nou, heb je nu een idee? Kan je Nou, dan zong ik dit liedje. Soms hardop en soms gewoon stil. Omdat als je bang bent en dan denk je van ja, maar ik weet God is bij me. Dat weten jullie ook allemaal. Maar als je dat dan zingt, dan voel je het echt. Kennen jullie dat gevoel ook? Dat als je zingt, dat je je dan wat sterker voelt. Ja? En soms daarna, toen was ik, na een poosje was ik geen klein kind meer. Nu ben ik niet meer zo klein, hè? Nee. Weet je wat het leuke is? Soms, dan is er nog steeds een moment dat ik een beetje bang ben. Of ik voel me een beetje onzeker. En dan is het nog steeds dit liedje waar ik dan aan denk. Waarvan ik denk, oh, als ik denk aan dit liedje, dan voel ik weer dat God dicht bij mij is. En nu vroeg ik me ook af, is er ook een liedje waarvan jij denkt, oh, ik vind dit eigenlijk een heel mooi liedje uit de kerk, waarvan als ik dit zing, nou, dan word ik daar wel blij van. Of juist, voel ik me sterk. Of heb je een ander liedje dat jullie graag zingen in de kerk? Ja? Waymaker. Ja, en wat voel je er dan bij? Dat weet je niet. Waymaker, dat vind jij een heel mooi liedje. Ja, die ken ik. Dat hebben we thuis wel eens geluisterd ook, hè? Dat is heel mooi. En jullie, hebben jullie ook een ander favoriet liedje uit de kerk? Nee? Nou, wij gaan hier deze morgen gaan we heel veel liedjes zingen ook. En voordat we zometeen jullie naar de Bijbelgroep mogen, jullie gaan het over iets anders hebben, gaan wij een ander lied zingen waarvan die mij altijd heel veel kracht geeft. Dat is Psalm 23, dat is een lied uit de Bijbel. En dat gaat over dat Jezus onze herder, of dat God onze herder wil zijn. Die kennen jullie wel, denk ik, hè? Dat is ook een lied uit de Bijbel. Zie, je kent er wel een. Nou, dat is mooi, dat is ook een mooi lied. Wat vind ik. En als je een ander lied bedenkt, moet je maar een keertje zeggen. Dan gaan we een keertje zingen, oké? Okay? Ja? Afgesproken. Zullen we het samen zingen? De Heer is mijn herder. Hier? Ja, ik denk dat deze zondag mag ons ook een beetje aan het denken zetten. Van op het moment dat je inderdaad thuis gewoon vaak samen liedjes zingt. En ook als je, of die je zelfs vroeger zong als kind. Het is goed om dat wel met elkaar te delen. Want die liederen daar, die kunnen we ook gebruiken om elkaar te voeden. En dat is misschien juist die, ik denk dat die oproep juist deze morgen wel heel passend is. We gaan deze morgen, ik zal weer iets gaan inleiden zeg maar over de dienst en over de psalmen. De inleiding, in dit geval zeg ik ook alweer even bij, is gewoon een groot onderdeel ook gewoon van de preek. Dus ik hou daar ook rekening mee. Het is eigenlijk misschien beter om te zeggen dat een preek is in twee delen. Waarin ik in het eerste deel iets ga vertellen gewoon over de psalmen. En in het tweede gedeelte gaan we echt kijken naar één psalm, naar psalm 98. En dan moet ik ook gelijk aangeven dat ik het een beetje, gelijk al een beetje onwennig voel, want ik ga dus iets uitleggen over psalmen. En ik denk al dat ik dat eerder heb gezegd, dat is gek. Het voelt een beetje vreemd, omdat psalmen zijn juist bedoeld om te zingen. Je kan een psalm helemaal uitpluizen. En je kan alle kennis die erover te vinden is, opnemen in je hoofd. En tegelijkertijd, dat met al die kennis kan nog steeds de betekenis van een psalm verborgen voor je blijven. Als het alleen blijft zitten in je hoofd. Maar door te zingen landt de boodschap niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart. En zoals dus Augustinus al zei, zingen is twee keer bidden. Als we dus zingen in de kerk is het dus niet alleen omdat we het leuk vinden. Het voedt een heel belangrijk onderdeel van ons geloof dat leeg blijft als je alleen maar gelooft door te lezen bijvoorbeeld. Daarom heb ik deze dienst ook iets wat meer liederen opgenomen. Zodat we niet alleen iets leren over de psalmen, maar dat we ook gelijk iets proeven van hoe God ons door de psalmen heen voedt. Maar zoals gezegd, ik moet ook wel een beetje uitleggen, want soms behandelen we een psalm alsof het een willekeurig lied is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Psalmen gaan verder dan gewoon een lied dat we zingen over God. Of voor God. We geloven ook dat God ons juist de psalmen geeft in de Bijbel. Dat hij ons door de psalmen heen iets bijzonders geeft. Het is een soort van een openbaring die we krijgen door te zingen. Zoals je bijvoorbeeld de brieven van Paulus, dat je daar een openbaring doorheen krijgt omdat je het leest of hoort. En ik denk dat de psalmen, ja, als we het daarover hebben, dat misschien bij sommigen al een bepaalde spanning omhoog komt. Want het is natuurlijk in onze kerken is heel veel te doen geweest om de psalmen. Er zijn veel gesprekken geweest over wat is de plek van de psalmen en van het zingen in de kerk. Maar waarom? Waarom is het nou zo dat we juist ook de psalmen zoveel waarde geven in onze traditie? Ik bedoel, het is toch zo dat er ook zoveel mooie andere liederen zijn die we kunnen zingen. En dat is absoluut waar. Maar die liefde voor de psalmen en de plek die gaat echt heel diep. En die werd zo'n 500 jaar geleden opnieuw bevestigd voor ons in de kerk. We hebben opnieuw 500 jaar geleden een centrale plek gekregen weer. Hè? Dan ga ik even terug naar de reformatie. Waarin bijvoorbeeld Calvijn die verzette zich heel sterk tegen de kerkdienst waar mensen niet in konden meedoen. Waarin ze bijvoorbeeld de preek niet konden begrijpen als die in het Latijn was. Waar ze een beetje als toeschouwer waren. Want vaak werd er ook niet gezongen in de kerk, maar had je een koor. En Calvijn had zoiets van, nee, als je naar de kerk komt, dan moet je niet een toeschouwer zijn. Als je naar de kerk komt, dan moet je mee kunnen doen. Want het gaat over jou en het gaat over God. Het gaat over de gemeente en over God. En als je daar alleen staat en je hoort andere mensen zingen, ja, Dan kan je wel een beetje geraakt worden, maar het is heel moeilijk om mee te doen. Dus dat kan fijn als iets van, hey, als je zingt in de kerk, als je het dan al moet doen, zorg er dan voor dat de gemeente zelf kan zingen. En omdat natuurlijk ook de Bijbel centraal moest staan, had hij een hele sterke eis. Je moet ook echt Bijbelse liederen zingen, want als je dan het Bijbellied zingt, dan weet je ook dat wat je zingt, dat het goed is. Nou, en zo dus kwam de psalm ook centraal te staan. Het is een didactisch middel. Maar tegelijkertijd, als je samen gaat zingen in de kerk, was Calvijn al gelijk al een beetje bang. Het moet natuurlijk geen jodelen worden. Hè? Dat je hebt in de kroeg en daar is iedereen lekker samen aan het zingen. Dan heb je allemaal leuke liedjes. En dan is het een beetje gezellig met elkaar. Daarvan had Calvijn ook zoiets van, nou, het moet niet zingen worden als in een kroeg, maar gewoon gedragen. Nou, sommige lijnen van onze traditie zijn daarin heel radicaal geweest. En hebben echt gezegd, het moet echt alleen de psalmen zijn. En we moeten ook niet gaan jodelen, dus het moet ook niet melodieus worden. Dus dan heb je alleen psalmen zonder melodie. En dan weet je zeker, dan door te zingen leer je de psalmen kennen. Dus eigenlijk een soort van alleen om de bijbelteksten uit je hoofd te leren. Nou, ik ben blij dat we die kant niet op zijn gegaan hier. Maar tegelijkertijd, het is wel belangrijk, als je hoort en in die gesprekken over bijvoorbeeld zingen in de kerk, als mensen zeggen, het moet geen show worden, dan zit daar een 500 jaar oude traditie achter. Als het gaat over, ja, maar we willen ook de psalmen een centrale plek geven, is dat net zo oud en ook veel ouder, want ook in de katholieke kerk werden psalmen wel gezongen, alleen niet verstaanbaar voor veel mensen. De psalmen hebben al 2000 jaar in de kerk, en daarvoor in de synagoge, een centrale plek. Het helpt ons om gericht te zijn op God. Maar dan is het tegelijkertijd ook belangrijk om te weten, wij zijn nu wel in een andere tijd dan Calvijn. Wij zijn nu in een tijd, als ik bedenk, ik ga een preek maken, dan heb ik, nou, hoeveel bundels heb ik om uit te kiezen? Jullie geven mij hier alle vrijheid. Ik kan elk lied bijna kiezen dat ik wil. Zoveel liederen. En dat betekent aan de ene kant heel veel vrijheid en ik maak er graag gebruik van. Maar tegelijkertijd lijkt het soms ook alsof de psalmen in diezelfde rij met liederen komen te staan. Het is ook een leuk lied. En ik denk dat, daar moeten we ook voor waken, dat we niet de psalmen gaan zien alsof het ook een leuk lied is, net zoals er veel andere zijn. Want het is juist dat die psalmen geven ook iets van wat God ons geeft. Het is iets anders dan een willekeurig lied. Het is, die 150 psalmen zijn psalmen waarin, denk ik, God ons iets geeft wat hij benadrukt. He, want je kan die hele Bijbel, ook het Oude Testament, die kan je nooit uit je hoofd leren. He, bedenk dat de Bijbel is geschreven voor mensen die niet kunnen lezen. Dat klinkt een beetje gek, maar dus de psalmen ook, als je die hele Bijbel ga je nooit uit je hoofd leren, maar als je de psalmen leert, dan leer je dus eigenlijk het wezen van God kennen. Zoals God zich wil laten kennen. Dus het is zingen, is natuurlijk ook een leermethode. Kijk welke basisschool doet het niet. Liedjes zingen, want dan onthoud je iets. En door te zingen, ja, omdat die zo'n centrale plek heeft, ook in het Hebreeuws, dan merk je ook dat God wil niet gekend worden alleen door je hoofd, maar ook door je hart. Daarom zijn die psalmen zo centraal. Want in die psalm komt elke keer de belofte van God terug. Die mag je zingen als je zelf even geen woorden hebt. Daarom dacht ik, het is ook om goed kijken, wil ik even met jullie gaan kijken naar wat voor een soorten psalmen zijn er nou. En met daarin ook voor jullie, dat zou ik eigenlijk ook willen zeggen, een aansporing. Als ik zo meteen die 6 soorten psalmen weer langs ga. Ga eens even kijken bij jezelf, ken ik binnen elk van die categorieën, ken ik zelf een psalm. Want een van de manieren waarop een psalm werkt, is als je gewoon een psalm in je hart hebt, en het is daar geland, dan komt het omhoog. Op het moment dat je het nodig hebt. Bijvoorbeeld, een van de psalmen die in mijn hart leeft, is psalm 2. Ik weet niet of jullie dan gelijk al weten wie dat is, welke dat is. Het is gewoon, wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Dat is een die, als ik het nieuws lees, in de krant lees, dan komt die omhoog. Dan denk ik van, God, wat gebeurt er in de wereld? En Dan kan ik natuurlijk heel veel gaan klagen. En dan komt automatisch dat lied omhoog. En kan ik dat op die manier bij God brengen? Of als je het in moeilijke tijden zit, ja, dan krijg je een liedje van Ellen Rickert omhoog. Maar hoeveel krijg je ook niet Psalm 23 dan naar boven? Dat is, je zet eigenlijk, verteer je je ziel voor om God te zoeken wanneer je hem nodig hebt met een psalm. Zo werkt dat. Nou, ik zal even 6 soorten liederen die, je kan de psalm op heel veel manieren indelen, maar 6 soorten psalmen waarvan ik zou zeggen, nou daar moet je ook eentje van in je hart hebben. Het is een beetje een grove indeling. En de eerste, dat is een lofzang of aanbiddingslied. Van elke soort hebben we deze dienst trouwens ook eentje, heb ik eentje opgenomen. Zoals psalm 84. Want door God te loven wordt je hart herinnerd aan wie God werkelijk voor jou is. De grote God die jou in zijn liefde wil opnemen. De grote God die zoveel grote dingen gedaan heeft. En door te zingen en te loven wordt dat weer opnieuw werkelijkheid. Dan ga je van ja, dat weet ik, naar ja, het is waar. Psalm 84, wat hou ik van uw huis, is zo'n loflied. Er zijn ook liederen van vertrouwen, zoals Psalm 23 of 121. Het zijn liederen die je kan zingen wanneer je wankelt of onzeker bent. Dan kan je door te zingen toch ervaren dat God dichtbij is. Hij geeft jou deze liederen om te zingen. Dus door te zingen, zing je van zijn belofte en ervaar je de troost die daarin leeft. Het bemoedigt je wanneer je hem nodig hebt. Er zijn ook momenten dat het niet lukt om te zingen op blije toon. Dan ligt er een klaaglied op je hart. Of misschien zelfs richting God. Omdat de wereld niet werkt volgens zijn recht. Misschien ook omdat je zelf schuldig bent. Nou, Psalm 51 is zo'n lied, een klaaglied. Of een lied van schuldbelijdenis. En een van de dingen die ik merk is, soms ben je gewoon boos. En ben je ook boos op God. En ik denk dat er een gepaste schroom is om dan te zeggen dat je gaat schreeuwen naar God. En in de Bijbel gebeurt het. En dat mag wel, maar je wil ook niet te ver gaan soms. Sommige liederen van klaagliederen helpen je om toch die boosheid woorden te geven. Van God, waarom gebeurt dit? Hè? Hoe kan u dit toelaten? God geeft jou die psalmen. Daarin mag je zingen als het moeilijk is. En hoef je ook niet bang te zijn dat je te ver gaat. En tegelijkertijd mag je ook zelf zingen dat je schuldig bent. En dan hoor je ook dat je niet, zing je ook dat je niet wordt verwoest. He, door te zingen, omdat het niet je eigen woorden zijn, moet je dus zowel de belijdenis van schuld plakken aan Gods vergeving. Dat is één lied. Tegelijkertijd kan God ook naar ons omkijken. Dan mogen we God danken. Dat is een vierde soort psalm. Het is een danklied. Wat God doet. Ook dat komt terug in Psalm 51. God laat jou niet aan je lot over. En dat wil je omzetten in een lied. Een lied dat je kan zingen met je ziel. Er zijn ook gezangen en liederen die er zijn om centrale lessen te onthouden. Psalmen dompelen je onder, soms ook in wijsheid. Zoals Psalm 133. Die zongen we net ook. Wat is het goed als wij als broeders en zusters in vrede samenleven? Die wijsheid van Psalm 131 is één van die 150 psalmen. En juist omdat het deze les één van die psalmen is, betekent het dus dat het eigenlijk een extra streep, dat onder die wijsheid een extra streep wordt gezet. Je kan de hele Bijbel leren kennen, maar deze les moet je in je hart opnemen. Zulke leerpsalmen komen wel veel voor. Bijvoorbeeld ook de langste psalm, die als wijsheidspsalm geldt. Ik denk dat je het allemaal uit je hoofd weet. Wat is de langste psalm in de Bijbel? Kijk, 119. Nou, wat met die psalm gaat bijna de hele wet door. Dus als je die uit je hoofd leert, dan leer je ook gewoon iets van de wet kennen. Heel handig als je niet geletterd bent. En leuk bij Psalm 113 of 119 is dat het zijn elk strofe van 8 versen start met een andere letter van het Hebreeuwse alfabet. En dus omdat het op die psalm zo geschreven is, van het is gewoon een ABC'tje dus, dan zie je al dat het bedoeld is echt als een middel om te leren. En naast Psalm 119 zijn er ook nog 8 of 9 andere psalmen die op zo'n ABC'tje zijn geschreven. Dat geeft aan dat psalmen ook echt een leermiddel zijn, waarin de centrale lessen van de Bijbel voor jou worden samengevat. Maar die je niet alleen kan weten, maar ook moet leren in je hart. Als laatste noem ik de koningspsalmen of verbondsliederen. Dat zijn liederen die ons herinneren aan het verbond van God. Aan de belofte van het koningschap. Deze liederen bereiden ons ook voor op de komst van Jezus. Of herinneren ons aan de komst van Jezus. En dat God trouw is in wat hij belooft. Ze gaan over de, niet zomaar alleen van, oh, de koning komt, het is alleen mooi. Maar ze vertellen ook over, als de heerschappij van God, van Jezus wordt hersteld. Hoe mooi zou dat dan zijn? Zometeen gaan we ook een psalm lezen, psalm 98. Zullen we zometeen ook eerst zingen. En dat is een van deze koningspsalmen. Waarin de Messias wordt aangekondigd. En als je kijkt eens naar deze type psalm. Ik zal hem misschien ook wel even op Scipio zetten. Dan vraag ik, heb jij bij deze thema's een psalm opgeslagen in je hart? Of misschien dat je denkt, ja, ik heb wel veel lofliederen die ik kan zingen als ik blij ben. Maar als ik verdrietig ben, of ik voel me schuldig, heb je dan ook een lied dat je zou kunnen zingen? Tegelijkertijd is het ook een lied een manier om bij elkaars hart te komen. Dus als je met elkaar overpraat, van hé, welke liederen heb jij opgeschreven? Of welke liederen heb jij klaarstaan in je hart? Dan krijg je een inkijk in elkaars geloof. En kan je elkaar daar ook mee voeden? Kan je elkaar verrijken? Dat ik, kijk of je hier met elkaar ook in gesprek over kan zijn. Welke liederen heb jij klaarstaan? Dit is natuurlijk een manier om te praten over de psalmen. Maar de bedoeling is natuurlijk ook graag echt kijken naar één psalm met jullie. En dat is zometeen psalm 98. Die gaat over de heerlijkheid van God. Het afwachten, de spanning die daarin ook in speelt van het afwachten naar die komende koning. Ik wil die graag samen met jullie zingen. En daarna zullen we ook die psalm samen lezen. Als je geen Bijbel bij je hebt, opnieuw staan hier de Bijbels. Ik wil even kijken of de ouderling, misschien vragen aan de ouderling of diaken. Zou je die eens kunnen uitdelen aan mensen die ze niet hebben? Dus zijn er mensen die geen Bijbel bij zich hebben? Dan moet je... Ja? Oké, er zijn een paar mensen, dus krijg je een Bijbel uit de doos. Zullen we samen psalm 98 zingen en dan doen we dat met de nieuwe psalmrijming.
Psalm 98. Zing voor de Heer een nieuw lied. Wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen. Zijn heilige arm heeft redding gebracht. De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. De einden der aarde hebben het gezien. De overwinning is van onze God. Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel, zing het uit. Zing voor de Heer bij de lier. Laat bij de lier uw lied weer klinken. Blaas op de ramshoorn en de trompetten. Juich als de Heer uw koning verschijnt. Laat bruisen de zee met alles wat daar leeft. Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laat de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de Heer. Want Hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
Ja, dankjewel Annemieke. Ja, Psalm 98, en ik hoop ook dat je misschien al gelijk al iets voelt van de tekst is de taal van het bruisen en het is een lied, het probeert iets bij ons los te maken. Dus waarom kies ik nou juist deze psalm uit om iets over te zeggen? Nou ja, je moet een psalm kiezen, maar ik wil eigenlijk graag een verbondspsalm kiezen of een koningslied, omdat daarin echt iets schuilt van terugkijken naar het verleden. Het is ook een beetje een geschiedenis en er zit heel sterk in het uitkijken naar de toekomst in. En juist deze koningspsalmen zijn vaak psalmen die we niet echt paraat hebben. Want dit zijn iets wat meer echt kerkliederen. Dus dat zijn liederen die je wel kan zingen als een loflied. En die je ook gewoon overal kan zingen. Maar dat gebeurt minder snel dan bijvoorbeeld een danklied of zo. En als we deze psalm gaan bekijken, en hier zou ik je Bijbel erbij houden, dan zou ik eerst iets ook willen zeggen over dat opschrift. Dat is misschien wel wat opmerkelijk. Want als je de psalm leest, dan staat soms aan de bovenkant een kleine uitleg. En bijvoorbeeld voor de koorleider of voor nou, die en die. En hier staat boven, vrij simpel, een psalm. Vind je dat niet vreemd? Tenminste, we lezen uit het boek Psalmen. Dan is het toch, we hebben toch 150 psalmen. Waarom staat er dan boven deze psalm een psalm? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel, want niet elke psalm is een psalm. Dat is vrij, ja, daar kan ik wat uitleggen, want nou, in het Hebreeuws staat hier mezmuur. En dat betekent een lied dat moet worden begeleid met muziek. Dus dan heb je al gelijk iets van een sfeer. En in het Grieks hebben ze dat vertaald met het Griekse woord psalmos. Wat eigenlijk ook wat meer een lading heeft, niet van een willekeurig instrument, maar van een plukinstrument. Gitaar, harp of een luid, zoals ook in deze psalm voorkomt. En dat idee van psalmos hebben we later dan zeg maar op alle psalmen geplakt. Dus op zo'n manier, we noemen dit de psalmen, maar niet elk psalm is een psalm. Niet elk psalm moet op dezelfde manier gezongen worden. En als je dan gaat kijken naar die instructie, dan is het niet zomaar een loos woordje aan de bovenkant. Het is een instructie die de overschrijvers ook echt hebben meegegeven, want het geeft iets aan van, wat is de sfeer? Wat is de bedoeling van deze psalm? Want ik neem aan dat jullie allemaal wel iets van een gevoel hebben van dat een groot koorlied niet hetzelfde is als een pelgrimslied onderweg. En dan heb je een andere instrumenten. Is dat qua toon wat anders? Een pelgrimslied heb je misschien van een mars of zoiets. Nou, ik ben zelf geen muzikant, dus misschien zeg ik iets geks. Maar dit is een lied dat je moet zingen met snaarinstrumenten of in ieder geval met muzikale begeleiding. Het is muziek die je wil meenemen. Waarin je mag worden opgenomen. En die uitnodiging van je mag worden opgenomen klinkt ook een beetje door gelijk in dat eerste vers. Zing voor de Heer een nieuw lied. Het is een opdracht. Je wordt opgezweept, meegenomen in de muziek. Kom mee, zing een nieuw lied voor de Heer. En waarom nou dat opzwevende, het meenemen? Nou, dat helpt. Het lied probeert het hart te raken voor wie dan een beetje aan de rand zit. Voor wie het geloof eventjes gewoon is geworden. Voor wie ja, wel naar de tempel of de synagoge wil gaan. Omdat hij gewoon moe is van de drukte van het leven. En dan kom je dan binnen. En dan stap je daar binnen en dan word je door zo'n lied meegenomen. Kom, mee. Zing een nieuw lied voor God de Heere. Kom jullie aan de rand. Doe mee. Want wonderen. Wonderen heeft hij gedaan. Misschien weet jij zelf even niet meer waar je die feestvreugde vandaan moet halen. Maar zing en dans dan gewoon met ons mee. Laat ons jou meenemen. En die uitnodiging, die klinkt ook door in die volgende versen van Psalm 98. Dat wat het huis van Israël heeft gezien, zal door alle volken gezien worden. En hier pak zeg ik bewust het huis van Israël, want hier staat Bet Israël, dus het huis van Israël, waardoor je ook echt iets wat meer naar die hele geschiedenis van het Oude Testament wordt getrokken. Kijk naar je geschiedenis. Dat wat jij hebt gezien, dat zullen ook al die andere volken mogen zien. Gods grootheid, die strekt zich uit. Dat is de beweging en de taal die deze psalm laat zien. Voorbij het huis van Israël, naar al die volken die nu nog niet aan het meezingen zijn. Kom, zing een nieuw lied. Het lied van God. De God die grote dingen heeft gedaan, wonderen heeft gedaan, die een beschermer is, hij wil ook jouw beschermer zijn. Laat dit lied ook jouw lied worden. En dan moet er dus al wel iemand zijn die het aan het zingen is. Dus het klinkt er ook bijna in door jij gelovige. Neem die ander mee in de rijdans. Want die God die wonder heeft gedaan, wil ze bekendmaken aan heel de wereld. In deze psalm strekt de heerlijkheid van God zich uit over heel de schepping. En heel die schepping zal ook meezingen in dit nieuwe lied. Aarde, hemel, bomen, rivieren, bergen, gitaar, trompet. Ze loven de God die zoveel wonderen heeft gedaan. Maar nog belangrijker, dit lied is een lied van vooruitkijken. Want een verbond, of als het gaat over de koning in de Bijbel, dat is nooit alleen kijken van, oh ja, er was ooit een koning of er was ooit een verbond. Nee, in het verbond en in het koningschap zit een belofte voor de toekomst. En dat vooruitkijken, dat maakt iets wakker. Het lied moet een verwachting in je losmaken, in je binnenste. En zo, ja, het is misschien heel banaal of heel plat als ik het zeg, maar zo'n lied als Psalm 98 functioneert misschien een beetje als zo'n moment dat je bijvoorbeeld, nou, als ik kijk naar bij ons thuis, dat als dan de eerste Sinterklaasliedjes weer naar boven komen, dat je denkt, dat is een aanleiding naar heel veel drukte. He, dat je van, oh, dan komt er een bepaalde spanning naar boven. Of als de eerste kerstliedjes op de radio komen. Ja, daar ben ik zelf niet zo van, maar op het moment dat het gebeurt, dan begint er bij sommige mensen gewoon iets te bruisen. Oh ja, het komt weer aan. Het is verwachting. En dat bruisen klinkt door in deze psalm. Hè, want Onze Bijbel, die vertaalt het heel netjes. Zing met volle borst. Laat uw lied weer klinken. He, dat klinkt heel mooi. Maar bijvoorbeeld de oude vertaling, NBG 51, die zegt het al iets sterker. Die zegt, zing met luide stem. En dat is ook het Hebreeuws. Kom op, gewoon zet je keel open, zing met luide stem. En dat is ook het gevoel dat het bruisen hier wil opwekken. Als het gaat over de zee, het bruisen van de zee, ja, wat denk je dan aan? Een beetje schuimkopjes en zo? Nee, het Hebreeuws zegt hier echt, de zee die bruist, is dat alles dat in die zee leeft, komt in beweging, komt in beroering, er gebeurt iets. Je ziet zeg maar niet zo'n kalme zee die een beetje golft, maar je ziet de vissen, waar je van spreken, uit opspringen, de dolfijnen erbij, er is reuring. Reuring in die zee. En dat is die spanning die het lied opwekt. En die spanning, als je het zingt, neem die over. Want God is in aantocht. De Messias die komt en hij gaat de dingen rechtzetten. En als het dan staat bijvoorbeeld, het water, het bruist. Weet je wat daar dan staat in het Hebreeuws? Er staat er, Yeram Hayam Umlo. Ja, ik weet niet zeg maar wie ook opgegroeid is met navigatorsbundels en zo. Volgens mij ken je dat Yismichu Hashem Ayim, dat lied. Wie kent dat? Niemand hier, hè? Nou, dat, als je dat opzoekt, dat is echt een lied dat echt dat ook deze taal gebruikt om je op te zwepen van er bruist iets. Maar dan blijft natuurlijk wel de vraag, ja, enthousiast maken en die verwachting opwekken op zichzelf is natuurlijk niet het doel. Je moet niet alleen enthousiast worden. Er is iets waar we naar uit mogen kijken. En wat is dat? Waarom bruist die zee van verwachting? De Heer is in aantocht om alles recht te zetten. En daarin is het lied ook een enorme troost voor zij die juist vermoeid de tempel zijn binnengestapt. Of de synagoge. Of de kerk. Als je bent binnengestapt en je hebt juist zoveel, je ziet zoveel onrecht en je bent moe, dan hoor je in dit lied over de belofte dat de Heer alles rechtzet. Het mag je dan ook moed geven en ons zeker. Want wij kunnen niet alleen vooruitkijken naar dat God alles zal herstellen, we mogen ook zien dat God daadwerkelijk doet wat hij belooft. Want de Messias, zoals het hiernaar verlangen, die is gekomen in Jezus Christus. God is trouw. Hij doet wat hij belooft. Zo mogen wij ook zelf nog meeblijven zingen in dit lied. We mogen hem verwachten, want hij is in aantocht. Hij is bij ons. Daarom ook een lied wat heel veel wordt gezongen rond kerst. Als wij het zingen, mogen we daarom ook belijden dat God trouw is aan wat hij belooft. Het mag ons ook aansporen om te blijven zingen. Of met Psalm 98, of met een ander lied. Zolang het zingen dat die verwachting levend houdt, maar doorgaat. En dat is de kern ook van deze psalm. Zing voor de Heer een nieuw lied. Wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen. Zijn heilige arm heeft redding gebracht. Niet alleen voor abstracte mensen ergens in een andere tijd of in een andere plek. Ook voor jou. Dat is de boodschap van Psalm 98. Die ook waarheid mag zijn voor ons. Amen. Naast Psalm 98 zijn natuurlijk ook andere manieren waarop wij worden geraakt en worden aangemoedigd om te blijven zingen. En ik heb daarom ook aan Tim gevraagd. Ik dacht, ja, als er dan de psalm en het lied zo centraal staat, dan zou ik het ook mooi vinden om van Tim iets te horen. Ook van, hij neemt ons zo vaak mee, ook in het zingen. En hij begeleidt ons. Om ook van hem iets te horen over liederen die hem raken. En nou, je kan het zelf denk ik beter zeggen.
Ja, de Bijbel, wat een fascinerend boek. Heel eerlijk ook. Als je kijkt naar de geschiedschrijving van andere volken uit die tijd, de Egyptenaren of de Babyloniërs, dan zie je dat die heel goed zijn in het weglaten van dingen, vooral de nederlagen. Als je die verhalen leest, dan is het bijna één grote overwinningstoestand. Een beetje social media toen het nog niet bestond. Het lijkt alsof het allemaal heel geweldig is. Maar ondertussen weten we uit andere verslagen dat er ook nederlagen zijn. En zo is dat eigenlijk ook in de Bijbel. Dat gaat over alles. Dat gaat over hoogtepunten, over strijd, over nederlagen, over zorgen, over moeite. En het werd net ook al gezegd, hè, je mag ook dat tegen God zeggen. Je mag alles tegen God zeggen. En vooral in de psalmen zie je dat. Dat is zo'n direct contact tussen de dichters, de schrijvers en God. Jetske en ik hebben van de week een stukje van een pelgrimspad gelopen. Dan ben je eigenlijk de hele dag in de natuur. Nou, die is nu heel mooi. Overal bloemen. Hoeveel soorten, hoeveel kleuren. En al die vogels. Ongelooflijk. Zo mooi als God dat allemaal heeft gemaakt. Daar mag je dan van genieten. En dan, nou ja, er komen de psalmen bij je boven. Bijvoorbeeld psalm 8. Voor de schepping, psalm 19, hoe mooi God alles gemaakt heeft. Maar ook op slechte momenten, tijd dat ik een misstap had begaan, heb ik ook heel veel herkenning gevonden en heel veel troost in een psalm als psalm 32, over wat er dan met je gebeurt. Of psalm 51, die ook al werd aangehaald vanochtend. En ook over de onbegrijpelijke dingen in het leven. Jezus heeft al overwonnen en toch maken wij nog van alles mee. Relaties die stuk gaan. Een geliefde die je moet missen. Als een dierbare van je vergeetachtig wordt. En ja, elke keer als je er komt ben je bang dat diegene je misschien wel niet meer herkent. Of, zoals bij ons, als je partner een periode heeft van angst en depressie die maar niet over lijkt te gaan. Hoe is het dan met je geloof? En ook dan zijn er de psalmen. Waarom, Heer? Hoe lang nog? Vergeet u ons niet? Heer, denk aan ons. Ook de Heer Jezus, toen hij aan het kruis hing, moet je nagaan. Hij, de Zoon van God, de drie eenheid, hè, dat is voor eeuwigheid een eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toen hij aan het kruis hing, kwam hij in zo'n situatie dat hij zich afvroeg met psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat mag je vragen aan God. En we zien uit naar een mooie toekomst. Maar ondertussen zijn we pelgrims onderweg. En zoals ook een lied zegt, mijn hart is onrustig. En een van de kerkvaders zei eigenlijk, hè, dat merk je ook als je al wat langer meegaat in het leven. Je hebt zo'n fase dat alles in de opbouw zit en dat je alles wel ziet zitten. En dat je de wereld als een soort maakbaar iets ziet. En op een gegeven moment merk je van zo werkt het niet. Zo is het leven niet. Zo is de wereld niet. En is het goed eigenlijk om te beseffen dat je hart onrustig is en dat er maar één plek is, ook voor nu. Niet alleen voor straks, ook voor nu. Waar je hart rust vindt. En dat is bij God. Maar dan maakt het ook uit hoe je naar de dingen kijkt. Toen Petrus dacht dat hij over het water moest lopen en hij keek naar Jezus. Zolang hij dat deed, ging het goed. Maar op een gegeven moment dacht hij, die golven die zijn eigenlijk best wel hoog. Gaat het wel goed zo? Nou, toen keek hij meer naar de omstandigheden dan naar Jezus. En toen zonk hij weg. En ook aan het kruis, dan kijk je omhoog naar je redder. En ook nu mogen wij omhoog kijken naar de hemel, naar de troon van God. En Jezus die zit aan zijn rechterhand, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En zo mogen we soms terugkijken en ook in de Bijbel lezen dat God ook echt mensen helpt. We mogen vooruitkijken naar de tijd die komt. Naar het nieuwe lied wat we straks zullen zingen met elkaar. Maar ook nu is er al lofprijzing in de hemel. As we speak, as we sing zometeen. Als wij spreken, als wij zingen, is er nu lofprijzing in de hemel. Voor de troon van God. En dan mogen wij zometeen in meedoen. In het lied God and God Alone. Dat gaat erover hoe mooi God alles gemaakt heeft. En ja, hoe mooi het ook straks weer zal zijn. En vanuit onze situatie mogen wij ook steeds omhoog kijken. Omhoog naar God, omhoog kijken naar Jezus. Ik weet niet of het lied heel bekend is. Ik speel het één keer voor. En het refrein, dat zingen we een keer of 3, 4. Dat is denk ik wel wat bekender. Dus mensen die het kennen, voel je vooral uitgenodigd om hardop mee te zingen. Het lied God and God Alone.
Samen mogen we nu ook bidden voor onze gemeente. Danken voor de dankpunten ook in de dankschaal. Zullen we dat samen doen? Ja, grote eeuwige Vader. Dank u wel dat we bij u mogen komen. Dat we mogen weten dat u luistert. Als we hardop zingen. Als we het uitschreeuwen. Vanuit blijdschap of pijn of moeite. Als we stil zijn. En zingen of bidden in ons hart. U hoort ons. U kent ons zo diep. En dat is ook een van de boodschappen die u wilt dat wij kennen. Want in de psalmen gaan er zoveel psalmen over. Dat u ons zo door en door kent. Dat u ons ook aanmoedigt om juist ook die boodschap te zingen. Zodat het gaat leven in onze ziel. Vader, help ons te zingen. Om het juiste lied te vinden. Help ons om te zingen als we moeite ervaren. Help ons ook om te zingen als we dankbaar zijn. Bescherm ons ook voor verkeerde liederen. Want we weten ook dat muziek kan zo'n impact hebben op ons gevoel en op wie we zijn. Dat het soms ook een verkeerd gevoel naar boven kan brengen. Vader, als er verkeerde liederen leven in ons hart, wilt u die dan doven en de boventoon voeren met uw Heilige Geest. Bevrijd ons van negatieve gedachten en melodieën die ons gevangen houden. En geef in ons hart uw lied. Help ons ook om elkaar te bemoedigen, om samen te zingen. Om u daarin te zoeken. Vader, we komen ook bij u en we denken aan deze wereld. Wat voor liederen moeten we dan zingen? Als er zoveel onrecht is. Zoveel dood. Soms lijkt het dan alsof stilte beter is, omdat ik zelf daarvoor soms geen woorden weet te vinden. Help ons om die onmacht ook bij u te brengen. Help ons ook, geef ons ook in die tijd ook een lied in ons hart, zodat we die moeite bij u kunnen brengen. Wilt ons helpen om positieve woorden te spreken en te zingen, ook als het gaat over de mensen die ons land moeten regeren. Wilt u uw zegen geven aan onze regering? En morgen mogen we samen Koningsdag vieren. Wilt u ook de koning en zijn familie zegenen in de taken die hen gegeven zijn en in de rol die zij mogen vervullen? Maar als wij zingen over de koning, dan kijken we toch echt naar u, Jezus. Dat u het voorbeeld zijn voor de leiders in deze wereld. Want alleen uw voorbeeld en alleen uw leiding is de weg naar echte vrede. Help ons om liederen als Psalm 98 te blijven zingen. Om in verwachting te blijven van de herschepping. Het herstel van uw heerschappij. Dat het volmaakt en volkomen en zichtbaar mag zijn voor iedereen. De wereld heeft het nodig. Als we zo het over die grote dingen hebben, dan weten we dat u een groot God, maar u kijkt ook naar waar we staan. En mag ons hart ons ook vullen met dank voor de dingen die we zelf hebben meegemaakt, maar we brengen in dank ook bij u dat vooral mogelijk was dat zijn kinderen aanwezig waren. Hier in Nederland. Die van zo ver allemaal tegelijkertijd een kleinkinder hier mochten zijn. Dank u wel dat dat mogelijk was voor die zegen. Dank u ook voor het onderzoek dat geweest is voor iemand. Onderzoek naar pijn, waar uiteindelijk niet iets ergs uit bleek te komen. Dank u wel voor die opluchting. Vader, ik wil u ook danken voor het werk van Youth for Christ en ook in het speciaal dat van Wake Up Deborah, waar we zo meteen voor mogen collecteren. Dank u wel dat er mensen zijn die ons helpen om te bidden. Dat ze ook zelf open laten staan voor die hulp. Ik wil u ook danken. Danken dat Saskia en Johan ja hebben gezegd om een plek in te nemen in de kerkraad. Wilt u een zegen geven aan wie ja zeggen tegen uw roepstem? Vader, we willen ook danken voor gewoon zoals we hier bij elkaar kunnen zitten. In vrijheid, samen het geloof beleven. En tegelijkertijd kijken we ook naar de toekomst. Dank u wel dat we mogen weten dat u ook ons als kerk vasthoudt. Wilt u daarom ook de gesprekken die we mogen gaan hebben over de kerk zegenen. En wilt u hen ook, die daarin de voorbereiding doen, zegenen. Niet alles dat gebeurt, Vader, is makkelijk. We hebben u ook gewoon nodig. En toch, als ik denk aan Marjan en ook aan Gerton, dan het eerste wat ik u wil zeggen is dat ik u wil danken dat we op u mogen vertrouwen. Dat we mogen weten dat u het leven vasthoudt. En tegelijkertijd komen we ook bij u met zorg. De afgelopen jaren hebben Marjan en Gerton ook al zoveel meegemaakt. En nu opnieuw hebben zorg, en dit keer ook om Marjan. Vader heeft hen een leven gegeven waarin ze van elkaar mogen houden. Ze willen die liefde ook delen. Wilt u hen ook bewaren voor elkaar? Wilt u de onderzoeken die komen, wilt u de mensen die daarin meewerken, wilt u hen zegenen met wijsheid en inzicht? En wilt u Marjan en Gerton rust geven en kracht om opnieuw de onderzoeken door te gaan en ook weer opnieuw te moeten wachten. Wilt u bij hen zijn en hen blijven vasthouden? En wilt u ons als gemeente helpen om Marjan en Gerton heen te blijven staan? Maar ook uw liefde te geven aan al die andere mensen die u als verantwoordelijkheid heeft gegeven aan ons, die we niet kunnen zien in de kerk. Help ons om voor elkaar te zorgen, om er voor elkaar te zijn. Zodat in ons omzien naar elkaar uw liefde zichtbaar mag worden. Want daartoe draagt u ons op. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u met ons meegaat in het leven. Help ons om te blijven zingen van uw grote daden. Want u bent een groot God en wat u heeft gedaan is wonderlijk. Help ons dat het blijft leven in ons hart. Help ons om te blijven zingen. Zo komen we bij u. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Zoals net ook is gezegd in het gebed, we gaan mogen onze collect of onze gaven geven. Dat mag is voor Wake Up Deborah of Wake Up Deborah, ik weet niet, een van die twee. Gewoon via de QR-code en via de collectezak. Ja.
We zijn de Bijbelgroep Middenbouw. En we hebben vandaag veel gepraat over een Bijbelverhaal. En Minka wil graag het Bijbelverhaal vertellen en ook wat wij hebben gemaakt.
Wij hebben het gehad over het Bijbelverhaal dat Adam en Eva kinderen krijgen. En dat Kain Abel doodslaat. En daarover moesten we een poster maken met de tekst. Je moet sterker zijn dan het kwaad. En een tekening erbij.
En wij mogen als slotlied zo meteen zingen Psalm 121. Dus geef het goede voorbeeld, want we gaan natuurlijk staande doen. Het is een lied ook van vertrouwen voor onderweg, een pelgrimslied. Zullen we dat staande zingen samen? We mogen ook de week ingaan wetende dat God met ons meegaat. Ontvang zijn zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven.